Psalm 141, het derde en het vierde vers. Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken, om tot godloosheid mij te spoelen. Met mannen die verkeerdheid doen, laat mij van lekkernij niet smaken. Het is Psalm 141 en daarvan het derde en het vierde vers. Verder uit Gods heilig woord, u wenst het woord te lezen. Dat kunt God getekend vinden in 1 Petrus 2. Vooraf de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de één geborene Zoon van God, geboren uit den Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt van hetzelfde wezen met een Vader door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel en vlees is geworden van den Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en ten derde daarop gestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. en in den Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeten en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeven der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Zo dan legt af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuw geboren kinderkens zijt zeer beheerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat ge door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heer goedertieren is, tot welken komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar den ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dengenen namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeslijke beheerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt u een wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen ze kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeken. Zij dan alle menselijke ordeningen onderdanig. Om des Heeren wil, het zij den koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouderen als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het te willen van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrijen en niet de vrijheid hebbende, als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een eerlijk, heb de broederschap lief, vrees God, eer den koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig den Heeren, niet alleen den goeden en bescheidenen, maar ook den harten. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt, als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat ge zijn voetstappen zult navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die, als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreide, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als de walende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot een herder en opziener uw zielen. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. Heere, gebracht ons op deze Sabbatdag bij vernieuwen nog samen aan de plaatsen des gebeds. De aarde draagt ons nog en de hemel dekt ons nog. En uw hoedertierenheden die roemen nog tegen een welverdiend oordeel, waar ge zelf in blijft staan voor de bediening van uw woord, maar ook voor de bediening van de heilige sacramenten. Daar worden nog steeds kinderen geboren. En dat sacrament des avondmaals, dat wordt ook nog bediend naar uw eigen woord en naar uw eigen belofte, tot aan de volleiding van de wereld. Daar draagt ge zelf zorg voor. Dat we genade kregen om uw hand op te merken en bovenal de goedkeuring van de hemel in onze harten te mogen ontvangen, waar uw erfenissen blijft sterken als ze moede en als ze mat zijn geworden. En wil ook in deze middag uw getuigenis nog openen, dat het nog gebracht werd in het lezen en in het prediken naar de zin en mening van de Heilige Geest, naar het harte van Jeruzalem. En dat onze ogen geopend mogen worden bij aan en voortgang voor hem die zelf betuigd heeft: ik kom, o God, om uw wil te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Waar ge zelf de vloek van de wet gedragen hebt en weggedragen, maar ook de wet voor uw kerk vervult. En dat uw kerk die wet ontvangt als een wet der liefde, om met blijmoedigheid in die wegen te mogen wandelen. Heere, dat we erbij ingesloten mogen worden. En als we eruit gesloten worden door uw woord zelf, dat er nog een haast en een spoeden mag zijn om ons levenswil, opdat we die grote wetvervuller mogen leren kennen, dat ons geschonken mag worden in onze harten, en dat we door uw genade hem mogen omhelzen als ons enige toeverlaat, leun en steun voor tijd en eeuwigheid beide. Wil nog werken onder jong en oud, onder klein en groot. Gedenk al degenen die met ons niet vergaderen kunnen. Zoveel ouden van dagen, die al zoveel maanden en weken gemist worden, en waarvan verschillende deze plaats niet meer zullen bezoeken. Gedenk aan de weduwen en aan de wezen die in eenzaamheid de weg moeten bewandelen. En gedurig terugdenk aan hetgeen wat ze tevoren hebben gehad in hun leven. En dat nooit meer aan deze zijde van het graf terugkomen zal. Ontferm u over de zieken, ook degenen die in de ziekenhuizen zijn. En wil uw genade nog verheerlijken, terwijl dat het nog zoekens, roepens en vindenstijd is. Gedenk land en volk met overheden. We bevelen ze aan uw troon in het land, in de steed en ook in de cities. Dat er nog een vraag gevonden mag worden naar de Heere en naar zijn sterkte. Want in het houden van Gods geboden is grote loon. Gedenk aan degene die in deze Sabbatdag hier en elders uw woord lezen, uw woord verkondigen en uw woord spreken. Ge mocht het getal nog vermeerderen, de zieken en de ouden van dagen onder hun bekrachtigen. En uw kracht mocht nog in zwakheid volbracht worden. En nog genade ontvang de volle raad Gods uit te dragen. Gedenk ook in de huisgezinnen al de moeite en al de zorgen en al de wederwaardigheden en al de teleurstellingen die er zijn. Dat ons leven een voorbereiding en toebereiding mocht zijn om u te mogen ontmoeten in vrede en in gerechtigheid. Dat ook in deze middag het geruis van uw voetstappen nog vernomen mag worden. En dat we door uw daden nog verblijd mogen worden. Daal zelf nog af. Want we hebben afdalende genade van de hemel van noden. Vervulde nood. Verzoen de zon, kroon nog met uw goedertier nemen. Geef nog een oog en een hart om u te zien op te merken. Wat de geest van de gemeente heeft te zeggen. En dat het opgelost mocht worden in hem. Die de pers alleen getreden, niemand van de volken was met hem getreden in zijn toorn. En vertrapt in zijn grimmigheid, omdat de dag der wraak in zijn harten was en het jaar van zijn verlossing was gekomen. Gedenk ons samen in spreken en horen. Doe verzoening over al onze misdaden. En sterk nog in alle rouw en droefheid om Jezus willen. Amen. Het zesde en het zevende vers uit Psalm 19. Psalm 19, vers 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Het is Psalm 19, het zesde en het zevende vers. In deze morgen is naar Gods bevel het sacrament van het heiligavondmaal bediend. Dat zal zijn naar Gods eigen getuigenis tot aan het einde van de wereld. En aan die bediening gaat altijd een voorbereiding vooraf, wat gegrond is in zonderheid ook in 1 Korinthe 11, dat de mens zichzelf zal beproeven, eer dat hij tot dat avondmaal komt. Zoals ik meermalen reeds opgemerkt heb, Samuel Rutherford schrijft in een avondmaalspreek dat elk mens elke dag zichzelf wel zou moeten onderzoeken of hij deel aan dat avondmaal heeft vanwege de ernst van de zaak. En daar worden ook in onze catechismes en ook in de 37 geloofsartikelen worden drie zaken genoemd waaraan een mens zichzelf moet onderzoeken. En dat is ten eerste de ware droefheid over de zonde. Ten tweede het waarachtig geloof in Christus Jezus. En ten derde de ernstige begeerte om naar al de geboden en naar al de inzettingen Gods te leven. Over dat eerste en over dat tweede stuk wordt gedurig gehandeld. Maar wat het derde betreft, daar blijft veelal achterwege. En toch, het is als een schakel die aan elkander zo nauw verbonden is. Zoals ook de catechismus ons leert, ellende, verlossing en dankbaarheid. Vanmiddag wensen we in verband met dat avondmaal wat bediend werd nog iets over de onderhouding van de geboden Gods te zeggen bij vernieuwing zondag 43. Wat wil het negende gebod, dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil, insgelijks dat ik in het gericht en alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden, ook mijn naaste eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Het is voor de derde maal dat we bij dat negende gebod vanmiddag een weinig willen stilstaan. De laatste maal hebben we iets gezegd over het gericht ten opzichte van rechters, van advocaten, van beschuldigers, maar ook van getuigen. En dat dat allemaal valt onder het negende gebod. En nu is het zo opmerkelijk dat wat onze vaderen gezegd hebben in die catechismus, dat dat allemaal op Gods woord gegrond is. De overheid die is ingesteld in Genesis 9, vers 6. Die overheid die is er nog. En die overheid die zal er blijven tot aan het einde van de wereld. En die overheid die staat in rechtstreeks verband met God zelf. Want een rechter die heeft geen verantwoording te doen, zelfs aan een koning of aan een keizer of aan een president zoals wij hier in de States hebben. Die president die kan in zijn gedachten en in zijn hart hebben om abortion tegen te staan, het gebed in de school weer terug wil hebben, maar als je nu zou zeggen, laat die man er nu eens mee beginnen, om dat alles ondersteboven te werpen wat geschied is, daar staat ook die president, die staat zelfs machteloos en krachteloos. Hij heeft wel een macht gekregen om tegen sommige besluiten in te komen. Maar dat hij er verandering in brengen kan, dat is voor die persoon, voor die man ook onmogelijk. Dat moet langs een geordende en wettige weg moet dat geschieden. Wat advocaten betreft, we hebben een exempel in Handelingen 24 van Tertullus, die ook een advocaat was, maar een bedriegelijk mens, die niet anders deed, ook in zijn tijd in regard to Felix, om die man met vleierij te winnen tegen de apostel Paulus. En hoeveel zullen er door helden omgekocht worden, die daar zichzelf ook aan schuldig maken. Hoeveel mensen die met geld een advocaat en zelfs ook een rechter zien te bewerken. Want er is wel eens gezegd dat het geld dat stom is, dat maakt recht wat krom is. En de wereld is er vol van. Ook in verband met getuigen die opgeroepen worden, die zelfs in bijzondere zaken geroepen worden om een eed af te leggen, maar die een vals getuigenis geven zonder dat het ooit door mensen achtervolgd wordt. Zo is het ook, gemeente, in het kerkelijke leven. We hebben wel de dagen dat er bijzondere vergaderingen gehouden worden, maar niet wat in het gewone burgerlijke leven plaats heeft. En dat negende gebod, dat heeft ook betrekking op leraars, op kerkenraden, maar ook niet minder op de leden der gemeente. En dat is ook in betrekking tot het heiligavondmaal. Jacobus die zegt, wij struikelen allen in velen. En de tong dat is een klein lid waardoor we de mens vervloeken die naar ons beeld geschapen is. En waardoor zoveel kwaad bedreven wordt, dat mensen soms voor de gehele leven een blaam op de leven gelegd wordt. Dat gebeurt ook zelfs met de bediening van het avondmaal.
dat er zoveel mensen zijn die anders makkelijk slapen onder een preek. Maar zodra dat avondmaal begint, dan gaan ze oordelen. Van die man geloven ze het niet. Van die vrouw zeggen ze, het zou wel kunnen. En een ander, die ze totaal veroordelen. Daar komen ze voor in de kerk. Maar we mochten wel verstaan, gemeente, dat we niet voor een ander in de kerk komen. Maar wel voor onszelf. En dat we bewaard moeten worden om geen vals getuigenis of, zoals de catechismus zegt, de mens onverhoord te veroordelen. We hebben in Gods getuigenis een exempel van David tegenover de vader van Jonathan. Jonathan, dat was eigenlijk de troonopvolger van zijn vader Saul. Maar God heeft Jonathan niet beheerd en niet verkoren, maar wel van David, die genoemd wordt in Psalm 89, Gods gunstgenoot. En die Jonathan, een man die God vreesde, die is verwaardigd geworden in zijn leven om te buigen onder de soevereiniteit Gods. Die heeft ook nooit in zijn leven ten dien opzichte kwaad gesproken van David, de gezalde des Heeren. Altijd voor de eer en het recht van die man opgekomen. Hij heeft afstand gedaan van zijn bezittingen. Afstand gedaan van de troon waar hij eigenlijk recht op had. En hij heeft David zoveel eer bewezen, omdat hij verwaardigd werd om onder Gods recht te buigen. Die man die is door genade zelf op de achtergrond gegaan. En hij heeft alles gedaan om het leven van David te veraangenamen. Als je denkt aan een Doeg, waar we de vorige keer ook nog wat over gesproken hebben, die naar die priester Abimelech gaat en vraagt wat er gebeurd is toen David er kwam als een vluchteling en ook van zijn plaats af was, want hij ging daar vragen om het zwaard van Goliath. Dat hij zou zeggen, hoe is het mogelijk dat een kind van God zo ver in zijn leven komen kan. Maar het is gebeurd. En dat heeft het leven gekost aan 85 priesters die vermoord zijn. Ja, verschrikkelijk. Die Doeg, die een Edomiet was. Een afstammeling van Esau. En die geen eerbied of ontzag had voor God en ook voor geen mensen. Dat is een andere zaak geweest als die vrouwen in Egypte, die het bevel van Farao niet opgevolgd hebben. En die de kinderen die daar geboren werden liet leven. Die vrouwen die hebben de toevlucht genomen tot een noodleugen. Maar we moeten nooit denken dat God die zonde goedgekeurd heeft. Nooit. Wel heeft de Heer goedgekeurd als die kinderen in het leven lieten. Maar die leugen niet. En dat is hetzelfde geweest met Rachab de hoer. Die vrouw die is als een heiden door God beweldadigd. De grootmoeder geworden van de Heer Jezus zelf. En die heeft ook de toevlucht tot de noodleugen gemaakt. Maar ook voor die noodleugen, daar heeft God zijn goedkeuring nooit over gegeven. Want God die haat de zonde en God die blijft de zonde haten. En bezoeken tot in het derde en in het vierde geslacht dergenen die hem haten. Maar waarom dat nu allemaal in de waarheid opgenomen is, ook wat het kerkelijke leven betreft, ten eerste, we moeten wel de waarheid spreken. Daar zijn we toe geroepen. Maar we worden niet geroepen om alles te zeggen wat we weten. Dat is een andere zaak. We hebben hier, voordat wij hier kwamen, een ouderling gehad, die alleen als die daar woonde. We hebben zelf niet meer gekend die man, maar een man met genade, die leefde in bij zijn dochter. En die dochter die zei eens een keer tegen haar vader: waarom vertel je me toch nooit iets van de kerkenraad? Soms dan hoor ik dingen van anderen, wat daar gepasseerd is, maar tegen mij vertel je nooit er wat van. Waarom toch niet? Oh, die man die zei: als ik nu eens tegen jou ging vertellen, of tegen andere mensen, wat daar passeert soms, dan zou het niet zo lang nemen of heel Grand-Rapen stond in brand. En daarom voorzichtig met hetgeen wat we zeggen. Wel de waarheid spreken, maar niet op de straten van Asklom brengen al wat we weten. We hebben gezongen vanmiddag: zet Heer een wacht voor mijn lippen, dood de deuren van mijn mond. Dat is ook in de ambtelijke bediening, is dat zo noodzakelijk om voorzichtiglijk te wandelen. We hebben een exempel in Gods getuigenis van de man naar Gods hart van David zelf. En die man die heeft zijn leven moeten gaan onder veel bestrijding, niet alleen, maar ook gesmaakt en gehoond, veracht en door Simeon gevloekt. Leven zoveel genade, dat een zij in Psalm 31, dat een was als een dove die niet hoort, goed nog kwaad. Was die man dan doof? Nee. Maar die man die had in zijn leven zoveel zelfkennis, ten opzichte van zijn bedrieglijk en argelistig hart, dat hij het aan de weet gekomen was dat hem niets toevertrouwd was. Aan de ene kant om de hoogte niet in te gaan voor allerlei vleierijen, en om aan de andere kant niet weg te zinken in moedeloosheid wanneer andere mensen wat verkeerd of wat verdraaid zeggen van diezelfde persoon. Dat gaat over het prediken, over het lezen, over de verschillende handelingen die in het kerkelijke leven plaats hebben. De Heere zegt in zijn woord: mij komt de wraak toe en ik zal het vergelden. In de kruiskerken, daar is een dominee van den Oever geweest, die in zijn leven beschuldigd werd, zwaar beschuldigd, maar die op een keer op de preekstoel kwam in Rotterdam, daar was hij, waar hij ook gestorven is. En toen heeft die man God aangeroepen over hetgeen wat van hem verteld werd. En God die heeft in de dadelijkheid in diezelfde week, je kunt in dat boek van de Kruiskerken lezen, God heeft in de dadelijkheid die mensen bezocht. Eén van die mensen is ook weggenomen. Zelfs als wat met Ledenboer gebeurd is, toen hij een begrafenis van een van Gods kinderen deed, en toen een man aan de straat zijn handen klapte en zei: gelukkig, daar gaat er weer een van die kerk van Ledenboer. En straks dan zal het wel klaar zijn. En God die heeft die man dood laten vallen. Voordat ze van de graf kwam in Benthuizen, laat die man dood in zijn tuin. En tegen van die andere man, hij zei: je zal in de diepste armoe je leven moeten verslijten en je familie met je. Het is ook gebeurd. De getuigenissen die zijn daar geweest tot bevestiging dat God het opneemt voor degenen die in de ambtelijke bediening zijn. Zijn dat dan ook geen mensen? Oh ja, mensen. We zijn en we liggen voor alle ellende liggen we open. We moeten onszelf maar nooit verheffen, nog op het een, nog op het ander. We hebben allemaal hetzelfde verdorven goddeloze hart en bestaan. Het is alleen de vreze Gods die voor de zonde bewaart. En in het houden van Gods geboden is grote loon. We hebben voorzichtig te zijn in oordelen en in veroordelen. Het is in Gods kerk wel gebeurd dat mensen die veroordeeld werden, dat God in het eind van hun leven nog geen kronen met zijn goedertieren eten en barmhartigheden. En dat God het ervoor opgenomen heeft. Want die mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En we hebben uit die catechismus reeds vernomen dat de zonde tegen het negende gebod, daar brengt de mens zichzelf mee onder de zware toren Gods. Daar staat niet van andere geboden, maar daar staat van het negende gebod. Tenzij dat de zware toren Gods op mij laden wil. En we worden van Gods wegen geroepen, ook in deze catechismus, dat ik insgelijks in het gericht, in alle andere handelingen, de waarheid liefhebben, oprechtelijk spreken en beleiden. Als je zou zeggen, is een mens oprecht? Nee, een mens die is onoprecht geboren. Een mens die heeft een huichelachtig bestaan. Een mens die kan niet anders doen dan zichzelf maar verheffen. En zichzelf op de voorgrond brengen. Maar gelukkig dat de vreze Gods een mens bewaart in zijn leven. Van stap tot stap. En van ogenblik tot ogenblik. Daar wordt wel eens gezegd, zolang als een mens nog koorn in het veld heeft, dat hem wel zeer voorzichtig moet zijn. Jonge mensen die kunnen soms, en jong getrouwde mensen, die kunnen soms hard oordelen over ouders, ook ten opzichte van de kinderen. En dan zeggen ze, als ik daar nu vader van was, of als ik daar nu moeder van was, dan zou ik het anders doen. Dan zou ik het anders doen. Een leraar zei eens een keer, als dit of dat met mijn kinderen zou gebeuren, dan zou ik niet anders doen dan ze uit de deur zetten. Dat ze er niet meer in kwamen. Maar een oude man die zei tegen die dominee, je bent nog zo jong. Je bent nog zo jong. En als u datzelfde is in je huisgezin gebeurt, in je familie. Wanneer je ouder zou geworden zijn, dan zullen we er nog wel eens over praten wat je doen zou. En die man die kwam ook in ellende. Maar toen heeft die kinderen niet buiten de deur gezet, nee. Want wanneer de buitenwacht en de vijanden op die kinderen gaan trappen en die ouders gaan beschuldigen, dan zijn het die vader en die moeder die het niet voor de zonde op kunnen nemen. Nee, dat kan nooit. En voor het verlaten van God en van zijn getuigenis, dat kan ook niet. Heb de waarheid en de vrede lief. Maar we zullen onze kinderen het liefst beminnen wanneer ze vertrapt worden op de wereld. We hebben gisteravond met die man die de jongen verloren heeft in Kalmezoo daar ook nog over gepraat. Hij zei tegen die man, nu heb je maar één kind op het ogenblik, er zijn er vier. Maar je hebt maar één kind op het ogenblik. En het is dat kind, die jongen die je maandagmiddag gaat begraven. Dat is je enigste kind. Die is nou, neemt de hoogste plaats in je hart in. En als dan een mens zou moeten denken verloren, voor eeuwig verloren, dat er nooit geen kenmerken van genade zijn geschonken. Zal dat de mens koud laten? Nee. Nee, dat zal niet kunnen. Want er wordt wel eens gezegd, en inderdaad, het bloed dat kruipt waar het niet gaan kan. Maar als anderen ze verstoten, dan zal die vader en moeder voor alles ze genade hebben, dan zullen ze aan Gods troon er gebonden mee blijven liggen. En al zou het kunnen zijn, en dat gebeurt, dat ze er niet meer tegen praten kunnen, dan kunnen ze nog voor zuchten. Dan kunnen ze tegen de Heer erover gaan praten, die alle harten in zijn hand heeft en die ze neigt als waterbeken tot al waartoe hij wil. Zo is het ook met dit negende gebod. En om nu door de genade niet het kwade, maar het goede voor elkander te zoeken. De zonde mag niet bedekt. Nee, want God die haat en die straft de zonde. Maar toch, de liefde bedekt alle dingen. En de liefde gelooft alle dingen. En die liefde waar die het hart te vervullen mag, daar zal een gedurig zucht en een gedurig vluchten in ons leven tot God gevonden worden. Daar zal het gedurig zijn dat het ons uitdrijft tot een troon van Gods genade. Oprechtelijk spreken en beleiden. Ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Uitwendig doen alles wat we kunnen om te helpen. Natuurlijk de huisgenoten des geloofs, dat komt in de eerste plaats. Maar aan de andere kant, er is ook een roeping tegenover onze naasten. En wie onze naasten zijn, dat lees je in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De priester, de leviet, ging die man voorbij die daar half dood aan de weg lag. Maar die Samaritaan die heeft die man opgepakt, op zijn ezel gelegd, naar de herberg gebracht, naar die inn, 2 penningen gegeven. En hij zegt, als ik terugkom en al wat je meer aan die man besteed hebt, dat zal ik je teruggeven. En die man die is geroemd. En toen heeft Christus gezegd tegen die Joden die hem omringden, Wie was nu zijn naaste? En dan zou die Joden die zou zeggen, die man, die Samaritaan, die door de Joden gehaat werd, die door de Joden beschuldigd werd, die door de Joden veracht werd. Maar die man, die zullen ze dan de naaste gaan noemen. Omdat ten eerste zijn goedkeuring geeft over het wandelen in zijn wegen. Die niet staat in de raad der goddelozen. Die niet zitten bij de spotters. Maar die door de genade des Heiligen Geestes blijven zuchten. Zoals David dat gedaan heeft in Psalm 34. Houd dan uw tong in toon. Dat ze nooit schandelijk spreek of smal. Dat nooit bedrog of logen taal op uw lippen komt. Betreed het rechte spoor. Veracht het kwaad. Jaagt naar de vrede. God ziet de vromen en hun bee. Heeft hij altoos gehoord. Het is het zevende van Psalm 34. Tenslotte, geliefden, daar zal niet één mens zijn in ons midden die vrijuit gaat in betrekking tot het negende gebod. Niet één. Omdat we van onszelf zondaars zijn, eigenlievende schepsels. En alles maar doen in ons leven om op de toren of op de berg te klimmen ten koste van andere mensen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Is dat nu alles wat we vanmiddag te zeggen hebben? Nee. Nee, we hebben u voorgelezen 1 Petri 2. En daar wordt gewezen op Christus die voor zijn kerk geleden heeft. Om een voorbeeld na te laten, opdat ge zijn voetstappen zou navolgen. Die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreide. Maar had het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen
gij genezen zijt. En dat is nu hetgeen waar we vanmiddag aan het einde op te wijzen hebben. Op dat grote exempel voor de kerk Gods. Daar staat in Johannes 13 dat Christus tegen de discipelen gezegd heeft dat hij hun een voorbeeld had nagelaten opdat ze zijn voetstappen zouden drukken. Ja. Die mensen waar Christus dat tegen gezegd heeft, dat waren bekeerde mensen. 11 ervan. Er is geen twijfel vanzelf. Het waren mensen met genade bedeeld. Maar dat waren ook mensen die zondig waren. Die ook schuldig waren. Dat waren ook mensen die elke dag in hun leven moesten bidden. Leid ons niet in verzoeken, maar verlos ons van de boze. Die mensen die hebben getwist met elkander. Waarover hebben ze getwist? Die hebben getwist zelfs voordat Christus ging sterven. Wie van hen de meeste zou zijn in het koninkrijk Gods. In Matthäus 18. En toen heeft Christus een kind genomen. En die heeft dat in het midden gesteld van die discipelen. Een kind. En de Heer Jezus heeft gezegd, als je nu niet wordt als een kind, dan zult je het koninkrijk Gods niet beërven. Door diepe wegen hebben die mensen in moeten leven dat ze zondaars waren. Door diepe wegen. Ze hebben zelfs Christus verlaten, allemaal Christus verlaten. Daar is er niet één geweest die woord gehouden heeft. Vooral Petrus. Hij heeft tegen de Heer Jezus gezegd, indien ze u allen verlaten zullen, ik zal u geen zins verlaten. Ik zal met u gaan in de gevangenis. Ik zal met u sterven. En wat die man nooit in zijn leven heeft kunnen denken, het is gebeurd. Tot 3 maal toe heeft een Christus verloochend. Ja. Tot 3 maal toe. Maar de verzoenende genade, de verhevende genade, de vertroostende genade, is aan die mensen bewezen. Want toen Christus uit de dood nog stond, toen heeft ze allemaal een bezoek gebracht. Allemaal. De eerste, dat is Petrus geweest. Er staat in Marcus 1, 16, vers 7. Zeg het zijn discipelen, zeg het ook aan Petrus. Waarom dat de Heer Jezus dat gezegd heeft? Omdat die man het meest nodig had. Die was zo kort bij de wanhoop, mensen. Bij de wanhoop. Ja. Hij is naar buiten gegaan, staat er. En hij weende bitterlijk. En u niet gemeente voor die zonde. Want zonde, dat blijft zonde. Daar is geen verhoorlijking voor de zonde, nooit. Toch denk ik dat er vanmiddag toch nog mensen zullen zijn hier. Die zullen zeggen, ik weet wel dat kan niet en dat kan ook niet. Maar als ik dat berouw van die Petrus eens kon kopen. Dat ik datzelfde berouw mocht hebben. Ambrosius in zien op Jezus. Je zal dit boek in je huis wel hebben bij Hollander ben. Of er wel eens van gehoord hebben. Ambrosius, die kerkvader, die zegt dat hij gehoord had van oude
christenen, dat Petrus na zijn verloochening groeven onder zijn ogen had van schreien. Daar staat zelfs ook bij Ambrosius dat er verteld werd dat wanneer Petrus later een haan hoorde kraaien, dat hem brak down. Ja. Want voor ons gemeente is de zonde onverhevelijk. Al zingt de kerk in Psalm 103. Al mijn zonden en mijn misdaden waren zeer groot en dus zwaar. Maar uw goedheid niet ondoorgronden, verhaf die al voorwaar. Ja. De zonde kan verheven worden. Voor mij blijft het onverhevelijk, voor u toe. Nee. Ja. De zonde verjaart niet. De zonde gaat mee naar het graf. Maar daar wordt ze begraven. En die zonde die zal nooit meer terugkeren. Wel zoals een van Gods volk geschreven heeft. Als parelen aan de middelaarskroon van koning Jezus. Omdat Christus voor al de zonden van zijn volk betaald heeft. En omdat God als rechter op grond van de verdiensten van de middelaar die zonden geworpen heeft in een zee van eeuwige vreedheid, om nooit te gedenken. Toen Christus door een stad van de Samaritanen hing, toen hebben die Samaritanen hem niet ontvangen, hadden geen plaats voor hem, omdat hij daar niet blijven wilde. Het was alleen maar een doortocht. En die discipelen die zeiden: Heere, laat er vuur van de hemel komen om die mensen allemaal te verteren. Heeft Christus het gedaan? Nee. Nee, mensen, Christus heeft het niet gedaan. Nee. Want daar was voor die tijd nog een Samaritaanse vrouw, die ook een grote zondares was. Die was ook tot God bekeerd. En er zou er later nog meer bekeerd worden van die mensen. En als God in het gericht zou treden, er is geen sterveling die bestaan kan missen, nooit. Maar nu dat groot exempel dat Christus heeft nagelaten. Was Christus, terwijl hij op de wereld was, vriendelijk tegen alle mensen? Nee. Nee. Dat is er nooit geweest. Wel tegen tollenaars en zondaars, maar niet tegen de vijandige Joden. Nee, tegen die Joden heeft hij gezegd: uw huis wordt u woest gelaten. Toen er mensen kwamen die zeiden dat Herodes hem zocht te doden, toen heeft Christus gezegd: oh, ik heb zo'n eerbied voor die koning. Nee. Maar Christus heeft wel gezegd, zegt tegen die vorst, dat ik heden en morgen reizen zal en op de derde dag zal volleind worden. Dat Christus met innerlijke ontferming over zondaars bewogen was, dat lees je in Lucas 19. Als de stad zag, die straks in het jaar 70 verwoest zou worden, dat het bloed langs de straten zou lopen, dat aan elke boom een mens opgehangen was, dan staat er dat een weende en dat een gezegd heeft: och, dat geen deze nu een dag bekendet wat tot u een eeuwige vrede is dienende. Ja. En God die was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden er niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En dan zegt Paulus: zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Gemeente, diezelfde Christus staat vanmiddag nog voor u. Diezelfde Christus wordt vanmiddag u nog gepredikt. Als die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. De zonde is vreselijk. Maar om de zonde gaat de mens niet verloren. Nee. Nee. Er is een gedicht dat zegt, al had ge al de zonden van Adams nakroos samengebonden, dat bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Nee. Ja. Van alle zonden. Ja. En dat is nog. Dat is nog vandaag. Maar waar een mens wel om verloren gaat, dat is vanwege zijn ongeloof. Dat staat in het laatste vers van Hebreeën 3. Ze konden niet ingaan vanwege de ongeloof. Nu zit er hier een man of een vrouw die zegt, ja man, dat geloof ik hoor. Maar hoe kom ik van mijn ongeloof af? Hoe kan dat goddeloze, dat ellende ongeloof ooit gebroken worden? Hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ze van binnen zeggen, nee man, je gaat verloren. Je gaat verloren. En met mijn consciëntie weet ik, en vanwege de waarheid waar ik in opgebracht ben, dat het een eenzijdig werk van God is. Maar daar staat ook nog wat anders. En daar staat ook in Gods getuigenis. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Daar staat ook in de psalm wat. Die hem nedervalt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. En mensen, we geven in de naam des Heeren vrijmoedigheid om te bidden, om te zuchten. Om wat te zuchten? Waarvoor? Daar zegt Heeren, wat ik vraag, dat kan ik alleen met mijn verstand. En in mijn hart is het zo koud als ijs. En is het zo onmogelijk. Maar zou u me willen geven wat ik van nature niet beheer? Zou je me willen schenken wat ik niet hebben wil? Zou je dat dierbare geloof dat de wereld overwint in mijn zielen willen werken door uw geest? Ja. Dus mensen, dat is nu de weg van God voor de overtreders van al de geboden. Ja. Er is een boekje in het licht van dominee Bakker, van Daan Bakker van Schravenpolder. Zal het nog weer uitgegeven worden? Ze hebben ervoor gevraagd. En dat boekje dat is getiteld Een overtreder van al Gods geboden. En toen God die man bekeerde, die was zo dom wat de waarheid betrof. Zo dom. Maar de nood was zo groot bij die man voor de vergeving van de zonden, dat nog een keer gingen op de tafel staan. Bidden en smeken op de tafel. Ja, maar je zou zeggen op de tafel liggen, waarom niet op je knieën? En dan dacht die man, als hij op de tafel stond, dan was hij korter bij de hemel. Ja. Zo was die nood. Och, grantrapers, grantrapers. Dan zou ik zeggen, waren we allemaal maar zo dom als die man. Nee. Dat zou later wel anders geleerd worden. Maar het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En wat zal gemeente, wat zal het grote wonderwezen, dat het laatste dat God vervult zal zijn, Psalm 130, verzacht. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Jong en oud, klein en groot, we leven nog. We zijn nog aan deze biddende zijde van dood en eeuwigheid. We kunnen nog bekeerd worden. Ja. En mijn laatste woord vanmiddag zal zijn: wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen. Heere, het enkele woord van vanmiddag, dat mocht gezegend worden. Dat mocht geheiligd worden. Tot lering, leiding en bekering. Maak ons wat we niet zijn. Maak ons oprecht. Want we zijn allemaal onoprecht. En gij zijt de machtige, die een huichelaar een zondaar kan maken. We mochten vanavond er nog wat meer van horen, in de uren van nabetrachten, als we nog verwaardigd zullen worden om nog op te komen naar uw huis. Och, verblijd ons nog door uw daden. Waardig zijn we het niet, verdiend hebben we het ook niet. Maar voor de waardigheid van Sion's grote koning, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, en die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, gedenk ons en vervul al de noden om Christus willen. Amen. Het derde van Psalm 85. Merk op mijn ziel wat antwoord God u heeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Het derde van Psalm 85.
Never. ontvang nu de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht overlichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.